Goedemorgen broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom van iedereen die de dienst thuis of nu of een later moment met ons meebleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis, ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de Christenvermeerde Ebenezer Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat onze eigen predikant dominee Hakvoort bij ons voor. Afgelopen maandag 2 december is Lina Corine geboren. Dochtertje van Anna en Deborah Nieuwenhuizen, zusje van Yara en Rosa. We feliciteren dit gezin met hun dochtertje en zusje en we wensen beide ouders Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe. Laten we nu voor zover mogelijk is gaan staan en samen zingen gezang 118... vers 1 en 2.
Gemeente, laten we eerst een ogenblik stil zijn ter voorbereiding op deze dienst. We spreken aan het begin van deze dienst uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft. En nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jezus, u bent bij ons, alle nachten en alle dagen, in ons hopen, in ons zoeken en ons vragen. Met dat hopen en zoeken en vragen is dit ook een adventslied, want dat is typerend voor advent, dat we wachten en hopen op God. Zullen we dit lied zingen? Uit de Van Sela is het een lied. Jezus, u bent bij ons. We gaan samen luisteren naar het woord van de Heere God, zoals dat tot ons komt in zijn geboden, zijn wil voor ons leven. Hij is de schepper van de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft. Wij zijn ook zijn eigendom en hij heeft zo recht op ons leven. En het is de bedoeling dat wij ons leven toegewijd aan de Heere God leiden. En hoe dat is, dat vertelt ook de apostel Paulus ons in Filippenzen 2. En dat wil ik nu met u lezen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. En we zingen daarna van Psalm 24, de eerste drie coupletten. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een dienaar aan. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Heere, die vraag die we net zongen, die hebben we gehoord. De vraag die ons gesteld is: wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? En als het ware keek u ons daarbij aan. En u vroeg het heel persoonlijk aan ons. Ben jij het? En we zijn gekomen. We zijn opgestaan. En we zijn hier als gemeente samengekomen in dit kerkgebouw. Een plek waar u wilt wonen in uw woord en in het sacrament. We zijn gekomen voor uw heilig aangezicht. Heere God, we kwamen om Jezus wil. Dat belijden we meteen. Want we hoorden ook in die psalm dat u dan vraagt om zuiverheid. Om zuiverheid van binnen en van buiten, hart en handen. Maar wie van ons zou dat van zichzelf durven zeggen? Dat hij zonder zonde is. Dat hij zo'n zuiver mens is. Maar heren, wij mogen de Heer Jezus toch kennen. Hij die al eeuwenlang wordt verkondigd als de Messias. Die boodschap heeft ons ook ooit bereikt. En we zijn daardoor geraakt. En we hebben ervaren dat we op geen enkele andere manier verder kunnen leven dan alleen maar zonder Hem, zonder de Heer Jezus. En op grond van wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Mens geworden, dienaar, de smaad en het lijden gedragen, in onze plaats, daarom hebben we het aangedurfd. Om te verschijnen voor uw aanschijn. Heere God, wij prijzen en we danken u dat u die God bent. Dat u ons dat betuigt, elke keer weer opnieuw. Kom naar ons toe. In ons klein geloof, in onze twijfel. En als er zonden zijn, terugdenkend aan de week die er achter ons ligt, die ons ten neer drukken, die als een zware last op onze schouders drukken, Heere, laat dan uw woord van bevrijding klinken. Daarvoor zijn we toch ook gekomen bij u. Om steeds opnieuw vergeving te ontvangen. En als een nieuw geslacht weer de nieuwe week in te kunnen gaan. Een nieuw geslacht, zo zongen we ook, dat opgaat in het licht. En uw aangezicht zoekt. Heere, dat is de beweging van ons leven. Dat we u zoeken. En u zich laat vinden. Heer, we weten ook van die andere kant. U bent die God die naar ons op zoek bent. En dat mogen we weten in het feit dat vandaag uw woord weer verkondigd wordt. Heer, wilt u ons door uw geest helpen dat we geen mensen zijn die weglopen. Die zich zo ver verstoppen als Adam en Eva in het paradijs, dat we onvindbaar willen blijven voor u. Nee, maar roep ons tevoorschijn. En leg uw liefdevolle handen op ons leven. Dit hebben we nodig in deze wereld. Als we zelf lijden, als we zelf gebukt gaan onder wat het leven ons brengt. Ook als we om ons heen het nieuws beluisteren. De onrust in de wereld, verder weg maar ook dichtbij, in gedachten waar het nieuws ook vol van was in Den Haag, mensen gewoon hun leven en ineens word je weggeblazen, slachtoffers die gevallen zijn, rouwende families, het nieuws uit Syrië, daar weer de onrust, de niet aflatende oorlogen in Gaza en Israël en Oekraïne, hier, het is te veel om op te noemen. Een donkere wereld, waarin wij mee mogen komen in het licht van uw heilig aanschijn. Dat voelt soms als te veel, oneigenlijk. Maar u vergunt ons dat voorrecht. Ook om Heere God voor die wereld te bidden. En om zelf als gemeente en persoonlijk een lichtplek in de wereld te zijn. Een grote verantwoordelijkheid waarvoor wij toegerust mogen worden, ook vandaag weer, hier in dit heiligdom. Heer, zo bidden we en zo eren we u als onze God. Amen. We gaan samen luisteren naar waar de kinderen naar gaan luisteren. Zometeen bij de kinderenevendienst. En we zingen straks een lied. En er moet ook weer een kaars aan, Nicole. Dat weet je, hè?
Goedemorgen jongens en meisjes, jullie zitten al helemaal klaar. Zoals jullie zien brandt er nu één kaars, die is vorige week aangestoken. En kom er gauw bij, er zijn nog twee stoelen vrij hoor. En vandaag is het tweede Adventszondag, dus dat betekent dat er twee kaarsjes aangestoken mogen worden. Vorige week, toen waren er heel veel kinderen die graag een kaars aan wilden steken. Meer dan vier. En er zijn vier kaarsjes, dus helaas komt niet iedereen aan de beurt. Maar ik had onthouden dat iemand wel heel erg graag wilde. En toen dacht ik, ja, dat is Pim Opteun. En toen dacht ik, ik ga het onthouden, want hij heeft een knuffeltje vast. Ik weet dat jullie allebei een aapje hebben, de donkerbruine aap. Maar nu hebben jullie ook geen aap vast. Dus nu moet ik maar geloven op jullie eerlijke blauwe ogen. Wie was degene met de donkerbruine aap? Oh, anders moet ik even naar jullie ouders kijken. Oké, okay. En jij heet?
Pim.
Dus Pim heeft de donkerbruine aap. Jij mag de kaars aan gaan steken. Mag je met me meelopen? De tweede kaars is hierachter. Een klein kaarsje. Mag je vastpakken. Dan gaan we naar die grote kaars. Mag je daar een vlammetje halen. Iets dichterbij. Het ging wel heel goed. Moet ik hem iets hoger vasthouden? Ja, mag je hem op dit bord neerleggen. En uitblazen inderdaad. Ja, dat eerst. Heel goed. Gaan we weer zitten. We zijn bezig met het kerstproject Bestemming Bethlehem. Vorige week hebben jullie al deze hele mooie, dit hele mooie knutselproject gezien. Jullie mogen er even bij komen zitten, net als de vorige keer. Voorzichtig, want ik zie al dat er hier iets is omgevallen. Zo. En dan ga ik even iets pakken wat erbij hoort. Ga maar zitten op je billen. Oké. Vorige week hebben jullie een heel gezellig huisje aangewezen, hè? Die met die poes hier. Dat is het huis van Rut. Vandaag gaat het verhaal over iemand anders die ook in Bethlehem leefde. Deze persoon was in Bethlehem geboren. We zien een plaatje van deze man. Zou je aan dit plaatje kunnen zien wat hij misschien voor beroep doet? Ja, wat zei je?
Schaapherder.
Schaapherder, inderdaad. Dat klopt, er staat hier een schaap bij. En kunnen we dan misschien een huisje vinden waaraan we kunnen zien? Hé, dat is het huis van een schaapherder. Deze, is dat zo? Oh, kijk ja, hier is een schaap. Daar gaan we dit poppetje neerzetten. Heeft iemand enig idee hoe deze persoon heet?
David.
Ja, heel goed. Dit is David. David was een herder en David is geboren in Bethlehem. Dus die zet ik neer bij dit huisje. Wil jij het nou niet meer neerzetten? Ze vallen een beetje om, hè? Zo. Kijk. Dan hebben we hem bij het goede huisje gezet. Dan is er nog een voorwerp wat bij het verhaal hoort van vandaag. Want vandaag gaat het over David. Namelijk dit. Wie ziet wat dit is? Dat is ook weer voor de kerk.
Een kroon.
Ja, een kroon inderdaad. Wie mag dat dragen? Een kroon.
Koning David.
Koning David inderdaad, heel goed. En sowieso, koningen en koninginnen mogen een kroon opzetten. Ik mag niet zomaar een kroon opzetten. Nou, dat kan ik wel. Maar dan zouden mensen wel een beetje raar naar mij gaan kijken. Maar als mensen weten dat je een koning of een koningin bent, dan draag je een kroon. En inderdaad, David die werd koning. Daar gaat het verhaal over van vandaag. Beneden zullen jullie daar meer over horen van mij. En als je wil, kun je ook zo'n mooi kroontje gaan vouwen samen met mij. Dan help ik je daarbij. Jullie mogen gaan zitten. En dan gaan we het lied horen wat bij het kerstproject hoort. Even het lied zingen wat bij het kerstproject hoort. Namelijk Ga je mee naar Bethlehem. Vorige week hebben jullie voor het eerst gehoord. En anders gaan we beneden ook nog even oefenen. Dat jullie de tekst iets beter gaan leren.
We gaan samen vanmorgen op deze tweede adventszondag een adventspsalm lezen, psalm 24. En er is een berijming van gemaakt met gezang 120, waarvan we couplet 1, 2 en 3 zingen, nadat we naar de psalm hebben geluisterd. Van David, een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, Op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit.
Thank you.
Na de preek zingen we Psalm 118, vers 7, 8 en 9. Daar staat ook iemand voor een poort te kloppen, om binnen te willen. Ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Psalm 118. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters en jongens en meisjes. Je hebt het vast wel bij al het nieuws wat uit ons eigen land kwam rondom Den Haag, wat daar allemaal gebeurd is. Heb je ook het nieuws uit Parijs waarschijnlijk wel meegekregen. Waar de Notre Dame met een prachtige ceremonie weer is heropend. He, 5 jaar geleden stond die kerk in brand. Een kerk, het is een kathedraal, het was zelfs een nationale ramp. He. Heel Frankrijk lag toen, lag plat haast, zou je zeggen. Er stond een kerk in brand, een kathedraal. En elke Fransman voelde zich persoonlijk geraakt, 5 jaar geleden. Maar goed, gisteren weer heropend, want hij is in 5 jaar tijd helemaal gerestaureerd. En gisteren die grootste inwijdingsceremonie met de president erbij en heel veel andere hoge pieten, zou ik gaan zeggen, een beetje in de tijd van het jaar blijven. Daarom waren er misschien hier in Nederland, jongens en meisjes, misschien wel wat minder pieten. Omdat die allemaal moesten ze daarbij in Parijs zijn, hè? Nou, in ieder geval, dat was heel wat. Maar, is het jullie ook opgevallen, jongens en meisjes, als jullie gekeken hebben? Die ceremonie, die begon wat gênant. De bisschop, die moest, om binnen te komen, met zijn staf op die grote kerkdeur slaan. Want die deur, die zat namelijk dicht. Kun je je voorstellen? Dat is een groot moment. Daar was jarenlang naartoe gewerkt. Er was een mensenmenigte samengekomen. Met al die hoogwaardigheidsbekleders erbij. Om dat mee te vieren. Is de koster vergeten om de deur open te doen. Het zal mij niet verbazen dat die man inmiddels is ontslagen. Dat is Herman Willing nog nooit overkomen, volgens mij. En die zijn nog heel lang koster. Maar dat de deur van de kerk dicht zat. Maar dat was gisteren zo. Je hebt het misschien wel meegemaakt. De deur zat dicht. En ze waren een bel vergeten. Dat zie je heel vaak, hè, met zo'n megaproject. Dat er van die hele kleine vanzelfsprekendheden worden over het hoofd gezien. En deze restauratie had ook nog wel onder tijdsdruk gestaan. Ja, en dan gaan sommige dingen met de Franse slag. Dicht de deur. Geen bel. Dus om binnen te komen, moest er op die deur geslagen worden. Nou kan een Franse bisschop dat dus best goed. Maar het blijft natuurlijk wel een blamage. Om zo te moeten beginnen. In Psalm 24 staat de Heere voor de poort. Hij staat buiten. En hij wil naar binnen. Hij moet er door. Advent, dat zijn wij gewend, hè, dat wij wachten op God. Kom, Heer Jezus. Wij wachten. Maar gemeente, Advent is net zo goed dat God wacht op ons. Hij wacht voor de poort. Maar hij past niet. Wat een blamage. De God van hemel en aarde. Bekleder van de hoogste waardigheid. Die zich verwaardigt om te komen. En dan kan hij er niet door. kan dat? Wat is er de oorzaak van? Nou, de psalm noemt er twee. De eerste oorzaak die je in de psalm leest, dat God te groot is. Salomo, koning Salomo, die voor God de tempel in Jeruzalem mocht bouwen, die beseft dat ook. En als hij dan die tempel klaar heeft, en er is ook een inwijdingsceremonie bij Salomo, dan spreekt hij dat uit in een gebed. Hij zegt, hoe zou de Allerhoogste God wonen in een huis door mensenhanden gemaakt? Dat kan toch helemaal niet? Salomo besefte dat ook. En de psalm noemt dat ook. God is te groot. God heeft ruimte nodig. En die oude poorten, waarvoor hij nou staat, en waardoor hij naar binnen wil komen, ja, die zijn niet ruim genoeg. De bouwers zijn te conservatief geweest in hun berekeningen, te zuinig misschien wel. En de poorten worden opgeroepen om hun hoofden op te heffen. De boel moet als het ware opengebroken worden. Ze zijn al oud, die poorten, eerbiedwaardig zijn ze. Al oude deuren. En monumentaal. En misschien ooit gebouwd waren ze ruim voldoende. Maar nu blijkbaar niet meer. God staat voor een te nauwe poort. Hoe kan dat nou gebeuren? Is God misschien groter geworden? Groter dan hij ooit was. Maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? God kan toch niet groeien als het ware? Hij is dezelfde, zegt de Bijbel, gisteren, heden en voor altijd. Onveranderlijk groot. En dat weet de psalmdichter ook hoor. Want daar begint de psalm ook mee. Hè? Met die eeuwige grootheid van God. Van de Heere is de aarde en alles wat er leeft. De wereld en wie haar bewonen. Zo zet de psalm in. De wereld, de aarde en alles erop en eraan. Is van God, zijn eigendom. Hij heeft er recht op. Want hij is de schepper, de Allerhoogste, altijd al. En verderop in de psalm, als dan deze God voor de poort staat, te kloppen, dan moet hij zich legitimeren. Dan wordt toch gevraagd van de binnenkant, wie staat er te kloppen? Wie is die koning van de Heere die daar staat te kloppen? En dan moet hij zich zeggen wie die is. En dan wordt er beleden. Wie is hij? De Heer, machtig en heldhaftig. Heldhaftig in de strijd. Tot twee keer toe, hè. De Heer van de hemelse machten. De koning vol majesteit. Dus de psalm weet dat terdege. De grootheid van God. Van alle tijden. Nee, dat kan de reden niet zijn dat God groter is geworden. Ooit kleiner was. Waardoor hij nou niet door die poort kan. Nee, gemeente. Het is eerder dat wij kleiner van God zijn gaan denken. Dat is eerder de reden dat God aan de buitenkant van de poort staat en nu niet doorpast. Wij zijn kleiner van hem gaan denken. Wij vergissen ons in zijn grootheid. We denken veel te klein over zijn goedheid. We denken te klein over zijn macht. Niet God is veranderd, maar wij zijn anders over hem gaan denken. Onze gedachten over God zijn te benepen. Dat was al zo. Dat was al zo tussen de Heere en zijn volk Israël in het Oude Testament. De profeet Jesaja, die moet in zijn profetieën op een gegeven moment een keer tegen Israël zeggen. Namens God. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. Mijn wegen. En jullie wegen, zo staat het, jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want, en dan komt het, zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Jesaja 55. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo hoog denken wij God vaak niet. En zo hoog zijn die poorten niet. Waarvoor God nu staat. Maar om de Heere binnen te laten, moeten ze wel zo hoog zijn. Dus opheffen jullie hoofdenpoorten. Rijs omhoog. Hoger. Al oude deuren. Zo hoog de hemel is boven de aarde. De klop van God op de deur verraadt ons klein geloof. Is het ook niet, gemeente? We hebben ons beeld van God, onze ideeën over God. En die moeten constant weer bijgesteld worden. Constant door het lezen van de Bijbel, door het horen van het evangelie. Constant bij, we moeten constant groter van God leren denken. Ons klein geloof. Dat is de eerste reden. En de tweede reden, wordt ook in de psalmen genoemd, waardoor het niet past, waardoor God er niet door kan. Hij staat te wachten. Kan niet naar binnen. Omdat Gods aanwezigheid een zuiverheid van hart en handen vereist, die onmogelijk is voor ons. Dat vind je ook in de psalm. Dat wordt genoemd in die omgekeerde beweging van een mens die naar God toe wil. Om bij hem te zijn. Die vraag die gesteld wordt, wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op de heilige plaats? En dan zegt de psalm, wie reine handen heeft en wie zuiver is van hart. Die zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Dat is een vraag, hè? Wie? Wie is die mens die in één en dezelfde ruimte met God kan zijn? En dan moet het antwoord toch zijn, niemand. En zoals Jezus het ook een keer vraagt, of eigenlijk zegt tegen de fariseeën in zijn tijd. Wie van jullie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Wie van jullie zonder zonde is. En ze kenden zichzelf heel goed. Moet het antwoord hier ook niet zijn, gemeente? Wie kan in één ruimte met God? Dat kan niet. Niemand. Dus dan ook andersom, hè? Als God naar de mensen komt, dat past niet. Gods heiligheid zou ons verteren. Dat merkt koning David. Als hij op een gegeven moment een keer de ark van het verbond binnen wil halen in Jeruzalem. Dat mislukt bij zijn eerste poging. U kent misschien die geschiedenis. Daar botst de zonde van de mens op de heiligheid van God. In die dienaar van David, Uzza, die de ark probeert te redden. Dat is de tweede reden, Gods heiligheid. God te heilig voor ons. Om binnen te kunnen komen. Bij ons. En zo wacht God. Hij wil naar binnen. Maar het lijkt te mislukken. En wij zijn te klein. Te kleingelovig. Wij zijn te zondig. En dan het wonder. Hè? Dan is het wonder van het evangelie. Want als wij dan niet de nodige ruimte, de ruimte waar God recht op heeft als de schepper, als wij die niet bieden, dan breekt God niet de boel open. God forceert niets. God verschaft zich geen toegang bij die poorten door, met geweld. Had hij gekund. Want hij is de koning van de hemelse machten. Vol majesteit. Niks zou hem tegenhouden. Maar zo werkt hij niet. En hij eist ook niet van ons dat we daar dan toch maar voor moeten zorgen zelf om voldoende zuiver en heilig te zijn van hart en handen. Dat eist hij toch niet van ons. Want dat zal een mislukt project zijn. Nee. En toch komt hij binnen. Maar hoe? Mijn gemeente. God maakt zich klein. Hij bukt. In onze Heer Jezus Christus. In Christus wordt God mens. En hij moet zich wel heel klein maken. Zelfs als babytje. En zo komt God de wereld binnen. Dat is toch verbazingwekkend. Wie had dat ooit gedacht? En dan nog, hè, als God die route kiest, zelf bedacht, zelf gewild, door leeg te worden, zegt Paulus, Filippenzen 2, leed zich te vernederen, mens te worden. Als God die route kiest, dan nog, hè, dan nog wordt die kloppende God afgewezen. Of die nou als de grote koning komt, of hij komt als een klein babytje. Het verzet tegen hem in de wereld is zo massief. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam wat van hem tot wat hij van hem is, schrijft de apostel Johannes. Maar ze hebben hem niet geaccepteerd. En Psalm 118. De steen die door God gekozen is, werd door de bouwvakkers als onbruikbaar aan de kant gelegd. Maar dat zal God niet tegenhouden. Gemeente, God is zo groot dat hij klein kan worden. Filippenzen 2 noemt het dat Christus deed afstand van zijn positie. En hij neemt de gestalte aan van een dienaar. Hij heeft zich vernederd. Kerst laat zien hoe groot God is. Groot in ontferming. Groot in het vasthouden van zijn verbondstrouw met mensen. Dat hij laat zich niet uit het veld slaan door onze kleinheid, onze kleingelovigheid, onze zonde. Hij is de Almachtige. En ik hoop dat u dat geleerd hebt ooit op Karazatie. Gods almacht betekent dat hij kan wat hij wil. Dat is de almacht van God. Hij kan wat hij wil. En God is een God die bij mensen wil zijn. Immanuel. God met ons. En als het van onze kant niet gaat. Van Gods kant gaat het. En dan lijkt het misschien alsof God concessies moet doen, als hij mens wordt. Dat hij zich aanpast. Dat God zijn eisen bijstelt naar beneden. Om ons tegemoet te komen of zo. Maar dat is niet het geval. God doet niets af aan zijn heiligheid. Hij doet niets af aan zijn grootheid. Hij doet ook niets af aan zijn eisen aan ons om zuiver te zijn en heilig. Want die mensen, waar die psalm naar vraagt, die zuiver moet zijn van hart en handen. Die mens is de Heer Jezus, de middelaar. Hij komt van de kant van God. En hij komt aan onze kant staan. In Jezus komt Gods grootheid en Gods heiligheid samen. En hij draagt het oordeel van God over onze onzuiverheid en onze onheiligheid, draagt hij weg, de wereld uit. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zegt de psalmdichter. En zo ver het oosten is verwijderd van het westen, zo ver liet hij onze overtredingen van ons. Dankzij Jezus. Gemeente, geloof in hem. Vertrouw op de Heer Jezus. En dat betekent ook, zegt Paulus in Filippenzen 2, als hij dat zo tekent, dat God klein wordt, hè, zich vernederd heeft. En als je dan in Jezus gelooft, hem als het ware op die manier binnenlaat. Dat betekent dan ook, zegt de apostel, dat je dan net zo gezind bent als hij. Maak je niet groot tegenover een ander. Hij is niet alle ruimte op voor jezelf. Kan je dat? Kan je buigen? Een dienaar zijn ten opzichte van elkaar, kunnen we dat? Dat je een ander, schrijft Paulus, een ander belangrijker acht dan jezelf. Dat is Adventgemeente. Advent is dat God zich verwaardigt om naar ons toe te komen. En hij staat aan de poort van ons leven om binnengelaten te worden. En weet u, wat dan nog een grotere blamage zou zijn dan dat die bisschop die kerk gisteren in Parijs niet binnenkon? Een nog grotere blamage zou zijn dat als u, dat u, dat wij God zouden laten wachten. Amen. Zullen we de Heere God gaan danken en bidden? We willen in onze dankzegging denken aan, natuurlijk aan de geboorte van Lina. U hebt de foto gezien aan het begin van de dienst. Dochtertje van Arne en Deborah. En kleindochtertje van Cor en Jenneke. Ja, en dan ga ik al die andere familieleden die er nog zijn ook niet noemen. Dat is een mooi, een blij bericht. Maar het was wel heel dubbel op 2 december. Want jullie kregen ook het bericht van het overlijden van de vader van Cor. Op 91-jarige leeftijd heel plotseling overleden en ook gisteren begraven. Op 1 dag, leven en dood. We brengen het allebei bij God. Ook kwam er rouw in de familie Leusink, omdat een broer van Eibert, Henny en Herman overleed. Een oom van Jacomien en Jan, die overleed op 76-jarige leeftijd. En aanstaande donderdag zal de begrafenis voor die familie zijn. We mogen ook samen met de familie ten Brinke danken. Cor, Koen, die werd geopereerd, een leveroperatie in het ziekenhuis, die verliep heel goed, die operatie. Inmiddels is hij weer thuis, daar zijn we blij om, daar mogen we samen voor danken. En we bidden ook voor verder herstel. En we denken ook aan onze zuster Irene Gouwloze, die een knieoperatie heeft gehad. Die had wat meer pech, een hele nasleep. Van de week ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Maar ze is weer thuis en we willen bidden of het haar verder goed mag gaan. Zullen we zo samen danken en bidden? Ja, heren, dat is ons antwoord. En we hopen dat ook voor ons allemaal dat echt een antwoord vanuit het hart was, zoals we dat zongen. Gezegend bent u, de grote koning, die tot ons komt in zijn Heere naam. Wij prijzen u, we zegenen u. Heer, u die ook zijn intrede doet en wil doen in ons leven. Dat we u mogen ontvangen. Voor blijdschap. In geloof. Heren, dat is wat we uitspreken, wat we belijden en tegelijkertijd ook bidden. Want kom ons klein geloof, kom ons daarin te hulp. Heer Jezus, ook onze schuld, onze zonde die we iedere keer weer groter maken, elke dag. Omdat we in die macht van de zonde zitten, breekt die elke keer weer kapot. Heer, zo mochten we naar het evangelie luisteren. Verpakt in een oude psalm. Want vanaf die dagen al wilt u binnenkomen in het leven van de mensen. Volk Israël. Staat u te kloppen op de deur. Heren, uiteindelijk is niemand tegen uw macht bestand. Uiteindelijk zal elke knie zich buigen. En zal u moeten erkennen als de Heer. U, Heer Jezus, die de naam boven alle naam hebt ontvangen. Juist omdat u zich hebt vernederd en als mens geworden bent. Tot op het kruis. Hebt u de hoogste eer van God de Vader ontvangen. En regeert u in de troon. Heren, voorkom dat voor ons zou gelden dat we wel door uw overmacht overmand zouden moeten worden. Dat u als het ware wel met geweld ons op de knieën zou moeten drukken. Dat doet u liever niet. U nodigt nog steeds. Liefdevol. Heere, dat wij die roepstem van u mogen gehoorzamen. En zo bidden we dan ook, Heer Jezus. U kwam naar deze wereld als mens. Denken we straks ook aan met het kerstfeest, dat vieren we. Maar u hebt beloofd om terug te komen. En alles nieuw te maken. Kom, Heer Jezus. Als die machtige, als de koning der ere, en breek uw baan hier in de wereld, in uw kerk. Want wij wonen in een wereld vol donkerheid, vol angst en haat, waarin mensen niet willen buigen voor elkaar, zichzelf boven elkaar, boven een ander verheffen, op een strepen staan, zich groot maken. Heren, stoot de tronen van die groten der aarde om. Als zij zich groot maken ten koste van anderen, We zien dat soms gebeuren, ook vandaag de dag. Dat uiteindelijk zij die met angst en met onrecht hun positie proberen te handhaven, uiteindelijk het vergaat hun slecht. Ze krijgen u tegen. Maar Heer, dat we dan maar niet al te snel naar anderen kijken, maar ook in ons eigen leven. Omdat wij ook zo angstig kunnen zijn. En alleen maar bedacht kunnen zijn op onze eigen belangen. Help ons ervan af. En help ons om die gezindheid die u hebt, Heer Jezus, om die in ons te laten groeien. Steeds meer en meer. Door klein te worden. Want dan worden wij door u verhoogd. Heer, zo geeft u uw kerk in de wereld, waarin u een woning wilt maken door uw geest. En steelt u haar, geeft u haar de verantwoordelijkheid om te bidden. Voor elkaar, voor de wereld. Vanmorgen mogen we u ook danken voor het wonder van nieuw leven. In het gezin van Arne en Deborah. Heren, dat is een wonder. Voor hen niet de eerste keer. Maar elke keer is het weer iets geweldigs. Als je een kindje mag ontvangen. Als dat ook nog eens gezond mag zijn. Het mag met de moeder goed gaan. Heren, wij prijzen uw grote naam ervoor. Het was voor de familie een dubbele dag, want er kwam ook een rouwbericht. Heel plotseling, dat de vader van Cor overleed, ook al inmiddels op begraven. Heere God, dat is zo de dubbelheid van ons leven, nog steeds. In de afwachting van uw komst, Heer Jezus, waarin u een definitief einde zult maken aan ziekte en aan lijden en aan dood en verdriet. Alle tranen zult u van de ogen afwissen. Dat staat nog uit. Heere, wees met deze familie. En meteen ook de familie Leusink, die ook een bericht kregen van rouw. Een broer van Eibert en Henny en Herman. Heere God, we worden steeds weer bepaald in wat voor wereld wij leven. Waarin de zonde met zijn gevolgen nog zoveel macht heeft. En we erkennen, we voelen het, het zou zo niet moeten zijn. Maar dan klampen we ons vast aan het evangelie van uw overwinning, Heer Jezus. En we bidden voor de rouwdragende families, Nieuwe Huis en Leusink, dat ze zich daaraan ook mogen en kunnen vasthouden. Dat u de koning der ere bent, Heer Jezus. Dat u overwinnaar bent. U die ook gestorven bent. Die ook begraven is. Maar die door de Vader bent opgewekt. En een nieuw leven ontvangen heeft. En allen die door het geloof met u verbonden zijn. Hebben dat ook al mogen meemaken. Begraven. Afgestorven. Die oude mens. En opgestaan in een nieuw leven. Heren, dan mag het toch ook. Behalve dat er dingen afscheid genomen moet worden. En dingen afbreken. Toch ook die doorgaande lijn zijn. Van het leven zoals we dat hier met u mogen kennen. Met het leven dat er nu is als we gestorven zijn bij u, Heer Jezus. We bidden om de troost voor de getroffen families. Heren, we mogen ook samen met Koen en Cora en hun kinderen danken. Dat u het goed gemaakt hebt met Koen. De operatie die hij moest ondergaan. Heren, we mogen danken voor al die goede voorzieningen waarin wij in het land waarin wij leven, die we kennen. En we bidden voor verder herstel. Dat bidden we ook voor Irene. Die zoveel pech had ook met haar operatie die ze achter de rug heeft. Maar dat ze ook mag ervaren, Heere God. Dat ze door uw genade mag herstellen. Wees haar nabij en geef haar geduld die nodig is. Ja, zo bidden we voor onze oudere broeders en zusters, als het leven soms zo tegen zit, als het allemaal niet meer wil, de moeite. Heren, wat kunnen we dan ook zo uitzien als we dan horen over de klop op de deur van u die binnen wilt komen. Heren, we zouden de deuren van ons leven wijd open willen gooien, dat u er vernieuwend binnenkomt. Zo danken we u dat we hier op deze plek mochten zijn. Voor uw heilige aanschijn. Dankzij u, Heer Jezus. Als we nu de wereld weer ingaan. donkere wereld zo vaak. Ja, Heere, geef ons dan toch uw Heilige Geest, dat die ons zal vervullen. Dat we in de gezindheid van Christus gaan. En zo mensen zullen zijn waarvan iets van dat koninklijk ook afstraalt. Omdat wij u mogen kennen. Amen. Wij gaan onze gaven geven voor de dienst van God. En na het zegengebed zingen we opnieuw een adventslied. Het opwekkingsbundel 334.
Laat een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, de armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen. Amen.
Gemeente, wij mogen weer heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.